Dag trouwe luisteraars, welkom bij de Verandermaten. De korte versie van de lange podcast hier op het Onderwijs- en Onderzoeksfestival van de Hogeschool Utrecht. We zitten in een kleine gezellige kast met op de achtergrond wat gezellige ruis. Met z'n drietjes. Aan de knoppen zit Sander Tobi.
Hoi.
Ik ben Stijn Bollinger. En we hebben als gast...
Eva Reuling.
Welkom.
Dankjewel. Superfijn.
Eva, wie ben je? Wat doe je bij de HU? En daarna gaan we lekker over innovatie en veranderen praten.
Ja, ik ben Eva Reuling. Ik ben lid van het college van bestuur van Hogeschool Utrecht sinds 1 september. Daarvoor werkte ik al wel 10 jaar bij de hogeschool in verschillende rollen, maar wel hoofdzakelijk in het onderwijs.
Mooi. Het onderwijs is wel jouw ding, om het maar zo te zeggen.
Zeker weten, ja. Alhoewel ik dat...
Ja, daarvoor kwam jij niet uit onderwijs, toch?
Nee. Nee, daarvoor werkte ik bij de Rijksoverheid. Ja. En ik heb ooit sociale geografie gestudeerd en echt in de ontwikkelingsgeografie afgestudeerd. Ja. Maar dat is eigenlijk dezelfde drijfveer, hè, om maatschappelijk iets te willen bijdragen aan ontwikkeling van mensen. Dat vind ik hier bij de hogeschool ook weer heel erg terug. Ja. Maar dat zit hem niet alleen in onderwijs. Hè. Ik kijk wel breed naar wat onderwijs is. En zoals we dat ook doen bij de hogeschool, is dat onlosmakelijk verbonden ook met onderzoek bijvoorbeeld. Hè. Dus als ik zeg, ik ben echt van het onderwijs, dan bedoel ik dat breed. Ja.
Maar daar is best wel wat in veranderd de afgelopen jaren. Hè. Dus ja. Nou, zeg, hoe lang hebben we lectoraten? 15 jaar of zo nu?
Volgens mij sinds 2002.
Ja. 20 jaar, weet je. Ja. En sindsdien kwam de driehoek, hè. Daar hebben we ook nog...
Klopt. Ja. Ja,
en nu is ons primaire proces is eigenlijk niet meer onderwijs, maar...
Onderwijs en onderzoek.
Ja, en ook verbindingen met werkveld.
Ja.
En
dus... Nou, kijk, eerst hadden we die driehoeken inderdaad, van, waar je dan die punten met elkaar moest verbinden. Ja. En ik vind dat we bij de hogeschool hebben echt weer een doorontwikkeling gemaakt waarin het echt over elkaar en door elkaar is gaan lopen. Hè, waarin je dus met elkaar in de buitenwereld leert. Hè, docenten, studenten, onderzoekers, professionals, die dan werken aan die echte vraagstukken. Ja, dat is een heel ander onderwijsconcept dan dat je zegt, oh, we moeten de punten van het driehoek verbinden. Hè? Het onderwijs aan het onderzoek verbinden. Nee, het is dezelfde activiteit. En je leert met elkaar en je doet onderzoek. Hè, je innoveert en je werkt aan talentontwikkeling tegelijkertijd.
Ja. Hey, en daarnaast is de hogeschool in transitie. Altijd in beweging, altijd in ontwikkeling. Wat is de grootste ontwikkeling wat jou betreft op dit moment?
Nou, er zijn een paar grote ontwikkelingen. Die ene, daar hebben we het nu net over. He, dat het concept van wat onderwijs en onderzoek is en wat onze primaire taak is in de samenleving, dat verandert. En dat we nog niet precies weten hoe dat moet. En dat is, dat is spannend, maar dat is wel de core business van waartoe wij op aarde zijn. He, het echt van het werken aan die realistische vraagstuk in de buitenwereld. Hè, met partijen die daar elke dag mee van doen hebben. En daar echt het onderwijsproces in laten plaatsvinden. Dat vind ik wel een transitie. En die zie je op heel veel plekken in de hogeschool. Vindt die ook plaats in grotere en kleinere verbanden. Maar om dat echt op grote schaal te doen. Waardoor we straks met 37.000 studenten in de buitenwereld aan de slag zijn. Als je dan denkt wat voor impact je kan hebben. Hè, en hoe je kunt innoveren als we dat echt met z'n allen samen gaan doen. Nou, die slag moeten we nog wel maken om dat op te schalen.
Ja, want als je ervan uitgaat dat je primaire proces onderwijs geven is, dan vraagt dat om een heel ander soort organisatie, een heel andere manier van innoveren, dan als je zegt, ons primaire proces is een veel breder concept, waarin kennis, uitwisseling, co-creatie enzovoort allemaal samen gaat.
Ja, ons primaire proces is, naar mijn idee, dus talentontwikkeling en innovatie. Ja. En dan het liefst nog in die combinatie. Maar dat is inderdaad, dus dat is wat anders dan onderwijs geven.
Ja, dat is anders dan een schooltje maken.
Absoluut, dat is heel anders. Nou, een andere ontwikkeling die ik bijvoorbeeld ook echt zie. Kijk, in de samenleving op de arbeidsmarkt zijn op dit moment echt ander soort professionals nodig. Dan gaat het sowieso over dat interprofessioneel samenwerken. Hè, dat zit ook wel in dat nieuwe onderwijsconcept. He, dus dat kun je ook al niet meer in je klaslokaal met elkaar doen. Maar het zit hem er ook in dat we straks het personeel niet meer hebben op de plekken waar we het personeel nodig hebben. En de jongeren raken op, zal ik maar zeggen. He, dus we zullen met elkaar een leven lang ontwikkelen moeten gaan inzetten. En daar hebben we als kennisinstelling een hele grote rol, zouden we daarin kunnen en ook moeten spelen. Maar ik denk dat we daar nog niet helemaal het antwoord op hebben, he, als grote publieke instelling. Maar daar zullen we wel naartoe moeten, dat we voor werkenden een veel logischer partner zijn om weer steeds even een stukje bijscholing te doen of omscholing te doen. Hè, dan lekker aan het werk zijn en weer even terug te komen.
Maar nou, dit roepen we ook al jaren. Waarom heb jij idee waarom het zo lang duurt om tot zo'n antwoord te komen?
Ik denk dat, dat het te maken heeft onder andere met een transitie van ons aanbodgerichte denken naar wat is er nodig in de buitenwereld. En dat vinden wij soms nog lastig. Hè? Want wij denken toch wat dit betreft in opleidingen of in cursussen. En die kun je dan kun je voor inschrijven en kun je kopen. En dan krijg je iets, hè? Een diploma of een certificaat. Alleen dat is niet meer hoe het werkt. En dat is ook helemaal niet wat de behoefte is van werkgevers. En die denken ook niet, ik zoek een losse cursus. Zij denken, ik heb een probleem.
En denk eens met ons mee.
Want zij kunnen het probleem ook heel vaak niet zo formuleren dat het al in een pandklare oplossing bij ons komt. En dan zeggen we, daar hebben wij iets voor. Hè? Wat we eigenlijk moeten doen is, vind ik ook nog eens, samen met het mbo, samen met de universiteit, hè, het onderwijs en het onderzoek kan daar allemaal een rol in spelen om met eigenlijk die partijen hun problemen op te lossen.
Maar dat vraagt wel een soort organisatie van het onderwijs, van het onderzoek, van de HU.
Ja.
Om een open space te hebben waarin je zo'n vraag kan ontvangen.
Ja.
Eromheen kan gaan staan en daar kan gaan werken.
Juist.
Dus, hoe zie je dat?
Ja, en mensen vrijmaakt om dat dan ook echt te gaan doen. Mm-hmm. Dus dit zijn allemaal van die belemmeringen als je mij vraagt. Hè, waarom lukt dat dan nog niet altijd? Ja, we zijn nog niet zo georganiseerd. En ik weet ook niet of we ooit helemaal daarnaar gaan organiseren. Dus moeten we leren hoe we met dit soort vraagstukken omgaan. Gewoon in de huidige structuur. En dat gaat over samenwerken. Dat gaat over gedrag. Dat gaat over mindset.
Nou, wij spraken een paar weken geleden met Ben van der Hills. Die is bezig met taal. Dat is teamgericht organiseren in het onderwijs.
Ja.
En die zegt, dat is best wel een stevige, die kiest echt een kant. Die zegt, ja, je moet je structuur, als je arbeidsstructuur, zeg maar, niet dienend is aan datgene wat je doet, dan ga je nooit doen wat je moet doen. Dus je moet die structuur wel ondergeschikt maken of faciliterend maken voor de beweging die je wil maken.
Ja.
En ik hoor jou nu zeggen, well, ja, binnen de huidige structuur zou je, maar moet je niet eigenlijk ook kijken naar bijvoorbeeld de structuur van hoe we onze instituten hebben georganiseerd, hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd. Dat is allemaal nog heel erg in kolommen. Er wordt wel allerlei bewegingen gemaakt om samen te werken, maar uiteindelijk, ik had vandaag nog een paar gesprekken met mensen, zeg ja, uiteindelijk word je als bijvoorbeeld als opleidingsmanager word je aangestuurd en ook word je afgerekend op, doen mij docenten, zijn die allemaal netjes ingezet op hun lessen en worden lessen gedraaid en vallen er geen gaten in de roostering bijvoorbeeld.
Aha, ja, nou, daar ben ik het dan inderdaad niet mee eens.
Heel goed.
Ja. Kijk, je hebt altijd een basisstructuur nodig. Mm-hmm. Met een hark. Hè, voor als het moeilijk wordt of als er contracten moeten worden getekend of weet ik veel. Je kunt niet een organisatie met 37.000 studenten, 4.500 medewerkers runnen waar geen hiërarchie in voorkomt. Hè, dus er moeten gewoon mandaten worden verdeeld. Maar de kunst is dat je die hiërarchie naar de achtergrond laat verdwijnen. En dat die alleen oppoppen op momenten dat het nodig is. Maar dat je de opgave pakt in de samenwerking. Hè? En nu, we hebben natuurlijk, jullie kennen dat, hè? Ons beleid op werken in teams. Dat er redeneert ook vanuit een thuisteam en opgaveteams. En die opgaveteams, die moeten ook goed snel genoeg kunnen wisselen om steeds de juiste expertise aan tafel te hebben. En de kunst is, en daar raak je eigenlijk weer iets moois, belonen we dat dan goed genoeg? Want dat als we alleen zouden belonen, nou doe ik even tussen aanhalingstekens, dat zie je niet door de podcast.
Goed dat je even ondertitelt.
Nee, maar belonen gaat ook over waarderen, complimenten geven, et cetera. Als je alleen beloont in de hiërarchie en dat er geen gaten in het rooster vallen, ja, dan houden we met elkaar dat gedrag in stand. Terwijl als we gaan belonen mensen die aan gave projecten werken in de buitenwereld op een manier waarvan zij ook niet weten hoe dat afloopt. En we zeggen, nou, dat is echt fantastisch. We zetten dat hier op een podium, op een onderwijs- en onderzoeksfestival. Dan krijg je denk ik een heel andere, toch een andere hogeschool. Met eenzelfde basisstructuur. Maar je moet het winnen in de samenwerking. En ik denk, we kunnen dadelijk die structuur veranderen, Sander. Maar dan hebben we weer last van die nieuwe structuur.
Mm-hmm. Ja, nee, natuurlijk. Dus elke structuur levert zijn eigen vraagstuk op.
Dus
ja.
Ik geloof niet dat we de transitie gaan halen door nu iets aan de structuur te doen. He, dus die structuur die is er, en dat is een vrij eenvoudige structuur, ook redelijk plat. Maar in die opgaveteams met elkaar aan de slag, met de vraagstukken die ertoe doen en met die innovatie en die talentontwikkeling, dat is gewoon waar we voor staan en dat kunnen we zelf maken.
En je noemt ook we in de zin van CVB, of is het we in de zin van de HU? Want ik ben wel nieuwsgierig naar wat doe jij vanuit het CVB, wat is je bijdrage, hoe zie je dat?
Zo min mogelijk in de weg lopen. Mm-hmm. Nou, heb ik een dagtaak aan, dus...
Elke keer wegrennen als ik.
Nou, ja, we lachen erom, maar toch, hè?
Wat betekent dat, weglopen?
Nee, niet weglopen.
Zo min mogelijk in de weg lopen. Sorry.
Gevreemd.
Ja, precies. Ja. Nee, ik zeg het gekscherend, maar het gaat er daar denk ik wel om dat iedereen zich houdt bij de taken en de verantwoordelijkheden die bij hem of haar liggen. En dat je daarin je plek kent. En dat geldt ook zeker voor het CVB. En ik ben me hier heel bewust van, omdat ik de 8 jaar hiervoor was ik directeur.
Ja, dan wist je ook wat je voor last van het CVB kon hebben als we in de weg liepen.
Ja, nou ja, dat. Maar ook, dat vraagt eigenlijk heel ander gedrag. Als directeur kun je veel meer in de executie echt dingen betekenen. En dat doe je ook niet echt zelf, hè, maar met alle collega's dan in zo'n instituut en het MT en heel lekker aan de slag en partners van buiten. Terwijl in het bestuur kan je dat helemaal niet. En dat is ook echt niet de bedoeling dat je dat gaat doen. Want dan loop je dus ontzettend in de weg. De kunst is, denk ik, om te zorgen dat 4.500 medewerkers zich uitgenodigd voelen om vanuit professioneel eigenaarschap wat ze zelf hebben, elke dag weer te werken aan die innovatie en het verbeteren van hun eigen werk. In plaats van dat we dat aansturen van boven. Ja, hoe je dat goed faciliteert, dat is dan de volgende vraag zeker.
Ja, precies, want je loopt niet in de weg. En je ziet heel erg, je wil uitnodiging geven aan de mensen om dan het werk te kunnen doen, zeg maar.
Ja, nee, maar nu even dat niet in de weg lopen, dat is natuurlijk maar een klein onderdeeltje. Wat je volgens mij als bestuur moet doen, is echt de lange lijn in de gaten houden. He, dus, en die lange lijn die gaat er echt wel over 15, 20 jaar.
Oh ja, zo'n grote...
Ja, en... En dat is denk ik echt een hoofdtaak voor het bestuur. Want in het werk van alle dag is dat niet iets waar alle anderen op dat moment over na aan het denken zijn. Hè? Maar er moeten wel mensen zijn die voor de continuïteit van de organisatie, maar ook dat je de goede maatschappelijke bijdrage levert en blijft leveren. En dat je niet de tanker met korte schokjes links-rechts...
Heet dat aan het bijsturen?
Heet het aan het bijsturen. Het gaat om richten. Ja. Van wat we met z'n allen aan het doen zijn.
En dat betrouwbaar en voorspelbaar kunnen zijn?
Betrouwbaar, voorspelbaar, zeker. Ja. Ja.
En richten, betrouwbaar, voorspelbaar. En we hebben natuurlijk een regio waar we in zitten. Die ook wel best wel bewegelijk is.
Ja.
En waar de hogeschool ook iets mee wil.
Zeker.
Hoe zie je daar onze rol? En kunnen we daar iets met de verandering die in de regio aan de gang is?
Ja. Nou ja, dat is volgens mij ons dagelijkse werk. Of ons. Als ik nu zeg ons, bedoel ik de hogeschool en niet het bestuur. Want dat is een partner zijn in die regionale ontwikkelingen. Dat is volgens mij de transitie, hè, waar we helemaal aan het begin over spraken. In plaats van dat we een schooltje zijn, is dat we de vraagstukken die er in de regio zijn, dat we als grote kennisinstelling met onderwijs en onderzoek daar verder mee komen. Dus dat is wat ons nu op dit moment te doen staat. En daar heb je als bestuurder natuurlijk een rol in, om daar in de juiste netwerken samen te programmeren. Ik noem maar eens eventjes wat, hè, de agenda's op elkaar af te stemmen. En te zorgen dat we allemaal aan dezelfde dingen willen werken. Maar de echte innovatie en de hele executiekracht ligt natuurlijk bij die 4.500 andere collega's. Mm-hmm. En al die studenten. En dat moet toch intrinsiek, denk ik, uit iedereen zelf komen om dat te willen doen.
Mooi. Nou, kijk, ik ben er schuin nog op tafel.
Ja. Oh.
Toen we je uitnodigden om de podcast plaats te nemen, hebben we gevraagd van, wil je een knuffel hier bij de deur uitkiezen? Met een betekenis. Vertel, wat zien wij?
Nou, dat ging over veranderen. Hè. Daar moest het mee te maken hebben. Ja, ik ik pakte hem op met het idee van, dit is een niet bestaand wezen. Dit is een imaginair figuur. Oh ja. En Sander zei meteen, je hebt de draak. Dus er was even een tegenvaller, maar...
Ja, maar dat is gelijk dat is mijn concept,
ja.
Hè?
Nee, maar het is een plat ding met een hele gekke grimas en gekke ogen. Maar ik dacht, de toekomst, we weten wel een beetje hoe die eruit ziet. Ah, maar mooi. Niet echt. Ja. Hè? En ja, daar wil ik eigenlijk graag naartoe. Hè? Dus dat omarmen, niet bang voor zijn, maar dit lekker knuffelen.
De toekomst knuffelen, mooi. De onduidelijke toekomst knuffelen.
Daar komt het eigenlijk op neer. En toch gewoon gaan met z'n allen. Want dat is denk ik de enige manier om ook echt tot die verandering te komen. We kunnen blijven praten, we kunnen beleidsstukken schrijven. Maar volgens mij gaat het uiteindelijk om gewoon het omarmen van wat ons gevraagd wordt.
Super. Nou, een fantastisch einde. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel.
MUZIEK